Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 122, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat er volgt. Psalm 122, vers 3. Hoofdstuk 9. Te beginnen bij vers 20 en dan tot en met 31. We noemden nu Handelingen 9, vers 20 tot en met 31. Waarna we zingen uit Psalm 128, het eerste vers. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen Handelingen 9 vanaf vers 20 tot en met 31. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij de zoveel gebonden zou brengen tot de overpriesters? Toch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lager werd Saulus bekend en zij bewaarden de poorten beide, des daags en des nachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. En Saulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had. En dat hij tot hem wat gesproken had, en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had, in de naam van Jezus. En hij was met een ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En vrijmoediglijk sprekende, in de naam des Heer Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaande geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. En wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd.
We gaan samen zingen uit Psalm 145, het vierde en het vijfde vers. Al wat gij werkte, al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunst, volk, zal verblijd u zegenen, Heer. En ook vers 5, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 4 en 5 van 145. gemeente, met de hulp des Heren willen we vanmiddag stilstaan bij Handelingen 9 en bijzonder vers 31. We noemden nu Handelingen 9, het 31ste vers, waar we lezen: de gemeenten dan, door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd. Tot zover. Wij horen dan in deze woorden 5 kenmerken van een bloeiende gemeente. Heel eenvoudig, lees maar mee. 5 kenmerken van een bloeiende gemeente. Het eerste kenmerk van die gemeenten in die dagen was vrede. De gemeenten dan hadden vrede. Dat is ook onze eerste gedachte. Tweede, stichting. Want we lezen daar, ze werden gesticht. Wat betekent dat precies? Wat houdt dat in? Onze tweede gedachte. In de derde plaats, er is godsvrezen. Want we lezen, ze waren wandelende. U merkt wel, dat is een doorgaand werk. Dat is niet eenmalig, dat blijft. Ze waren wandelende in de vreze des Heren. Dat is dus het derde kenmerk, godsvrezen. En het vierde dan, na de tussenzang. Vertroosting. Er was vertroosting. Vertroosting des Heiligen Geestes. En tenslotte vermenigvuldiging. De gemeente werd uitgebreid in de breedte, in de diepte. 5 kenmerken van een bloeiende gemeente. Ten eerste vrede. Ten tweede stichting. Ten derde godsvrezen. Ten vierde vertroosting. Ten vijfde vermenigvuldiging. Gemeente, wat was er toch veel gebeurd? U kunt dat thuis nog eens nalezen uit Handelingen 9. Tjonge. Eerst Stefanus gestenigd. Handelingen 7, 8. En dan Handelingen 9. Die man die toen op de mantel van Stefanus heeft willen passen en die mede een welbehagen had in zijn dood. Stelt u zich eens voor wat daar gebeurd is. Die is als een briesende leeuw, eigenlijk als een soort roofdier, vervuld van haat tegen Jezus Christus en zijn slachtschapen, op weg gegaan naar Damascus. Wie bij de Golanhoogte staat, ziet een bord Damascus, 60 kilometer. Zo heel ver was dat eigenlijk vanaf het noorden van Israël niet, maar Saulus was gedreven genoeg om vanuit Jeruzalem die reis te maken met brieven in zijn binnenzak. Hij zou in Damascus nog de gevluchte christenen opsporen en terugbrengen. Maar wat een wonder, hè? Op de weg naar Damascus. Dat de Heere zegt, nou is het afgelopen. En hoeft de Heere maar 1 pijl af te schieten. Een oogwenk. De Heere doet dat zelf, gelukkig. De belijdenis zegt het ook, zonder ons, in ons. En Saulus valt ter aarde. Daar ligt die man. Een geleerde theoloog, jazeker, hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Het was een man van opleiding en studie. Hij wist eigenlijk alles. En nou weet hij niks meer. Want hij zegt, wie zijt gij? En hij zegt ook, wat wilt gij dat ik doen zal? Vroeger wist hij precies, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen en dat niet doen. En nu, hij weet het niet meer. Wat een zegen, hè? Als de Heer komt met zijn geest, dan weet je het niet meer. Wat je vroeger nog zo goed wist. Ach, dan word je zo'n dwaas in eigen oog. Bovendien, hij was blind. Hij zag het ook niet meer. Hij zag niks meer. Ze moesten hem bij de hand nemen en meenemen. Kom maar deze kant op. O, nu is Saulus door de Heilige Geest aangeraakt. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is heel uitzonderlijk dat de Heere zo op de weg naar Damascus op die wijze zo'n vervolger arresteert. Niet iedereen is natuurlijk op de weg naar Damascus. Maar de Heere doet het altijd wel zo dat hij een dode levend maakt. Dat doet hij zelf. En of de Heere dat nou doet bij Saulus op een hele bijzondere wijze voor anderen duidelijk. Of misschien op een andere wijze, zoals bij Lydia, dat de Heer het hart open scheurde, staat er letterlijk, in tweeën scheurde. Hij opende haar hart, hoe dan ook. Hij maakt van een dood Adamskind een nieuw schepsel, een levend mens. Geestelijk leven schenkt hij aan de ziel. Nou heeft hij 3 dagen niet gegeten en niet gedronken. Vanwege die zielensmart dat hij tegen dat lieve wezen gezondigd heeft. Dat hij de zaligmaker zo beledigd heeft en God zo getergd heeft. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. En dan wordt Ananias gestuurd, we kennen die geschiedenis. En dan zegt Ananias, Saul broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden, namelijk Jezus. En hier gebeurt wat dominee Hellebroek in dat bekende catechisatieboekje ons laat leren. Dat Christus gekend wordt in zijn namen. En ook in zijn naturen, hij is God en mens. In zijn staten, in zijn vernedering en zijn verhoging. In zijn weldaden. Nu even in het bijzonder de namen. Nou gaat Ananias die naam noemen, Jezus. Dat betekent zalig maken. Hij is gekomen voor de zondaren. En Saulus was enkel zonde. En dan gaat de Heilige Geest die naam van Jezus zo als het ware openleggen voor het hart van Saulus. Dat doorwonde hart, want het is geopend door Gods Geest. Er is een wond gemaakt. Hij gaat zien tegen wie hij gezondigd heeft. Hij kan zichzelf niet opknappen. Hij weet ook niet hoe hij het op moet lossen. En kijk eens. De schellen vallen van de ogen. Het is niet alleen letterlijk zo, hij kan weer zien. Maar het is ook geestelijk zo. Hij ziet nu wie Jezus is. En dan gaat de Heilige Geest dat in dat doorwonde hart van Saulus indragen en afdrukken. Zodat hij ook iets van die toe-eigening daarvan, van die wonderlijke zaligmaker en zijn werk ervaren mag. In een korte tijd, tussen de levendmaking en de openbaring van Christus, zitten 3 dagen. Het is allebei nodig. De levendmaking. Maar het is ook nodig dat zo'n overtuigde zondaar die zichzelf niet helpen kan, die blind is, ook geestelijk blind is, dat hij nu meemaakt wat Saulus meemaakt. Toen behaagde het Gode zijn zoon in mij te openbaren. Dat de Heere door zijn geest het woord zo gaat openen voor je ziel. Dat Christus als het ware in uw ziel wordt ingedragen. Kent u daar wat van? Dan ga je iets proeven van een hemelse liefde en een vrede. Want ja, het was natuurlijk oorlog. Hij had gevochten tegen God. Ik ben tegen u opgestaan, ik heb tegen u gemurmureerd, ik heb tegen u gerebelleerd. En ik heb het goed gevonden, ik heb eraan meegedaan dat een lief kind van u, Heer Jezus Christus, gestenigd werd. Hij was in oorlog met God en de Heer zegt, het is afgelopen. En dan gaat hij capituleren, dan gaat hij de witte vlag hijsen. Wat een wonder toch, als die vredevorst komt, Jezus Christus, die meerdere Salomo. En dat hij dan als prins Immanuel die stad gaat innemen van die mensenziel. Vrede. Ja. Dat is de eerste kenmerk van de gemeenten waar het vanmiddag over gaat. Want het gaat hier over bloeiende gemeenten. Het zijn gemeenten die zich bevinden in Judea, in Galilea en Samaria. Die hadden vrede. Die kende ook iets van datzelfde geheim als Saulus. Wat waren dat voor gemeenten? Nogmaals, het was ook in de buurt van Jeruzalem dat er gemeenten waren gekomen. Door de vervolging, onder meer door Saulus, waren ze weggestoven en uit elkaar gegaan, zoals bij de wolven op de Veluwe, als ze bij een schaapskudde komen. Dan willen ze vluchten, die schapen en die lammetjes, die willen weg, want het is een roofdier. En zo was Saulus ook een roofdier voor de kerk. En ze gingen uiteen. De een ging in Judea schuilen en de ander die trok heel ver weg naar Galilea, in het noorden bij het meer van Galilea. En weer een ander, wat lees ik nu? Samaria. Ja, daar zou je normaal gesproken niet komen als Jood. Maar heeft de Heere Jezus niet getoond dat hij ook buiten het volk van Israël zijn Filistijnen en Tyriërs en Moren zal opzoeken? De Samaritaanse vrouw immers. Maar dat niet alleen, ook Filippus heeft daar gepredikt. We lezen dat in Handelingen 8. Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En dus ook Galilea. Het Galilea der heidenen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat was allemaal afgeschreven gebied in de ogen van de Joden die zo godsdienstig waren in Jeruzalem. Daar hoorde Saulus eerst ook bij. En nu? Oh, het is nu zo anders. Daar in die streken, daar zijn christenen gekomen, uit het Jodendom vooral. En die gemeenten hadden vrede. Hoe komt dat nu? Nou, Saulus vervolgt hen niet meer. Maar er is nog iets gebeurd, we hebben daar iets van horen voorlezen, ik moet dat kort samenvatten. Saulus is er dus in Damascus gebracht, aan de hand geleid. Hij is daar tot de kennis, de bevindelijke kennis, de geloofskennis van Christus gebracht. En terstond predikte hij Christus in de synagoge. Hij is naar zijn broeders gegaan uit het Joodse volk. En hij heeft gezegd, broeders, de Messias is gekomen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. Jullie moeten het weten. Ik was eerst ook zo dwaas dat ik het zocht in mijn eigen gerechtigheid, de wet, dit doen, dat doen, dit niet doen. Maar ik had geen oog voor Christus, maar ik had ook geen oog voor de noodzaak van de middelaar. Want ik dacht dat we aan de werken genoeg hadden, maar nu heb ik geleerd dat ik niet alleen doen en laten moet, maar ik heb geleerd wie ik ben. Want als er staat, gij zult niet stelen, dan betekent dat niet alleen dat je geld gestolen hebt of iets anders van een ander. Maar dat betekent ook dat er in je gedachten zoiets kan zijn als, had ik het maar, dat de jaloezie een afgunst kan zijn en ga zo maar door. De wet is geestelijk. Als dat niet waar was, zegt Paulus, wist ik niet dat ik niet mocht begeren, maar de Heer heeft mij dat getoond. Dus dan gaat de Heer laten zien, de wet is geestelijk en ik heb gezondigd tegen alle 10e geboden. Nou, u weet, de christenen hebben zeer argwanend gereageerd. Is die Saulus nou echt bekeerd? Geloof jij dat? Dat was al één moeilijkheid, maar er is nog iets gebeurd. De Joden, tot wie hij sprak in Damascus, hebben gezegd, we ruimen hem op. En dezelfde haat die ze hadden tegen de Heer Jezus Christus, zoals die gebleken is in heel zijn omwandeling op aarde, maar in het bijzonder in dat laatste lijden. Die haat en die vervolging kwam ook op Saulus neer. Ze hebben de poorten van Damascus willen vergrendelen en hij kwam er niet uit. En ze hebben gezegd, kom maar Saulus, hier over de muur in de nacht, in een mand laten we je neer. En vrienden hebben hem gebracht in Caesarea. Ga maar gauw naar je geboorteplaats, want het wordt je dood. Ze zullen je doden. Zo groot was de vijandschap tegen Saulus en het woord van God tegen Christus. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En daar is Saulus dan weer terug in Tarsus, waar hij vandaan kwam. Daar heeft hij waarschijnlijk 10 jaar moeten wachten totdat hij weer opgehaald werd. En daarna is hij pas heidenapostel geworden. De Heere had het hem al gezegd. En Ananias wist er al van, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen. En voor de koningen en voor de kinderen Israëls. Maar dat duurt nog. Zo belooft de Heere wel eens iets, zo geeft de Heere wel eens een opdracht. En dan denken wij dat de Heere dat op mijn tijd moet vervullen. Nee, dat doet de Heere op zijn tijd. En nu de gemeenten, we zijn bij onze tekst. De gemeenten dan, nu we dit allemaal weer gehoord hebben en samengevat hebben, zegt Lucas hier door de inspiratie van Gods geest, de gemeenten dan hadden vrede. Het was rustig geworden. De vervolgingen hadden een einde genomen. Ze werden niet meer opgejaagd. En dat was het dan. Een bloeiende gemeente waar vrede is. En gemeente, het woord van God is altijd hier en nu. En het wordt hier gehoord en nu gehoord. Hier in deze gemeente van Den Haag, Scheveningen. En het is een spiegel om in te blikken, om onszelf te beproeven. Hebben wij vrede als gemeente? Dat is dus niet in de eerste plaats afwezigheid van vervolging, dat ook. Maar het gaat natuurlijk dieper. Anders zouden wij inderdaad al bij voorbaat een bloeiende gemeente zijn. Maar er is meer nodig. Er is ware vrede nodig. Anders dan de wereld hem geeft, zegt Christus. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Kennen wij die vrede van Christus? Van die vredevorst. Die tot een mens die in opstand is tegen God zijn vrede in het hart brengt. Daar gaat het in de eerste plaats om. En wat gebeurt er dan? Dan ga je capituleren met al je verzet. Dan word je ingewonnen voor de dienst van koning Jezus. Zoals Saulus ook meteen ging preken in de synagoge tot zijn broeders. En waar sprak hij dan over? Over Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij kon het niet alleen zeggen hoe het is, maar hij mocht het zeggen met Jesaja voor zichzelf. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Kijk, dan mag je niet alleen een lesje opzeggen, maar dan komt het van binnenuit, dan mag je getuigen van de vrede die geproefd en gesmaakt is, omdat de Heilige Geest die naam heeft afgedrukt, de zaligmaker die brengt van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Dan zegt de apostel later in de brief aan de Efeziërs: hij is onze vrede. Nou, gemeente, het eerste kenmerk. De gemeente dan hadden vrede met God door Jezus Christus. Ze hadden God lief door dat wederbarende werk van de Heilige Geest. En dan kan het ook niet anders. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dus dat wordt ook gemerkt in de gemeente. Want Heere, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. De liefde tot God is verbonden tot liefde tot de naaste. En ja, dan was er ook onderling vrede. Wonderlijke tijd natuurlijk, die eerste tijd waarin de geest zo krachtig werkte dat er op de Pinksterdag 3000 zijn bekeerd. Op één dag 3000. Maar nu gaat het woord verder en verder. Straks komt het ook nog in Europa. We kunnen er allemaal niet bij stilstaan, maar de Heere zorgt ervoor dat zijn woord verbreid wordt. De gemeente dan in Galilea en in Judea en in Samaria hadden vrede. Ja, in de eerste plaats, daar werd iets geproefd van de vrede met God door Jezus Christus. Dat is het eerste. Nu het tweede, stichting, want we zien in vers 31, en ze werden gesticht. Dat woordje voor gesticht, dat kan ook worden vertaald met gebouwd of opgebouwd. Gebouwd op iets. Wanneer een dorp gesticht wordt, heb je eerst grond nodig. Als een stad gesticht wordt, heb je ruimte nodig. Als een huis gebouwd wordt, dan bouw je dat op iets. Ga maar eens kijken bij zo'n bouwplaats. Als iemand een lap grond gekocht heeft en er wordt een huis gebouwd, dan beginnen ze niet met het dak. Nee, waar beginnen ze dan mee? Daar zit iemand, ik weet het, met het fundament. Ja, je wordt al een beetje warm, zou ik tegen de kinderen zeggen. Want dat is toch niet het eerste wat ze doen. Wat doen ze dan het eerste? Nou, eerst gaan ze graven. Dat is zwaar werk. Tegenwoordig heb je daar natuurlijk machines voor. Maar de Heer Jezus heeft een gelijkenis uitgesproken van een huis dat gebouwd werd op de zandgrond. Dat kon niet, ze moesten eerst graven. En zo zal de Heilige Geest graven. En dan zal de Heilige Geest iets doen met zijn kind, wat hij gedaan heeft met Ezechiël, waardoor hij ging uitroepen, graaf maar dieper, heren. En je zult meer gruwelen vinden. Dan gaat de Heer eigenlijk het deksel van je hart afhalen en dan gaat het zo stinken. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf hebben. Dat is een kenmerk van het nieuwe leven. Dat je gaat leren wie je nou tegenover die zuivere, heilige majesteit bent. Onheilig. En zo gaat de Heer graven om plaats te maken voor het fundament. Want eerst wordt het fundament dan gestort. Eigenlijk de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot een hoofd des hoeks. De hoeksteen, zijn kerkgebouwen die zo heten. Mensen hebben geen zin in de Heer Jezus. En Saulus had ook geen behoefte aan de Heer Jezus. En geen enkel gemeentelid heeft van nature behoefte aan Christus. Waarom niet? Er is geen ontdekking. Maar als de Geest dan komt en die legt de wortel bloot van ons bestaan, dan gaat de Heer meer en meer leren dat we zonder de Heer Jezus geen toekomst hebben. Het fundament is nodig. Wij worden gebouwd op het fundament. En zo moet ook de gemeente dus gebouwd worden op dat ene fundament. Christus is alles, zegt de apostel. Dat is het fundament. Heeft de Heer Jezus ook gezegd tegen Petrus, toen hij sprak van deze Petra, deze geloofsbelijdenis van Petrus. Dat is het fundament. Daar zal ik mijn gemeente op bouwen. Namelijk dat gij zijt de Zonen Gods. Jezus Christus en dien gekruisigd. En waarom staat dat erbij en dien gekruisigd? Omdat het kruis nodig was. En waarom dan toch? Ja, de Heer Jezus is niet een rabbi om zomaar na te volgen omdat hij zulke mooie dingen zegt. Of omdat hij een voorbeeldig leven leidt. Maar de zaligmaker is gekomen om te zoeken dat verloren was en moet betaald worden voor de schuld van zijn kinderen. En daarom begint de Heer die schuld eerst open te leggen. Daarom begint ook onze Heidelbergse catechismus daarmee met onze ellende. Dan gaat de Heer onze ellende en armoede aanwijzen. Nou, misschien horen we dat liever niet, hè? Die vierde zondag die vanmorgen gelezen is, toch? Dat nou alles van mij afgesneden wordt, dat hoor ik liever niet. Ik heb liever dat ze zeggen, joh, je moet gewoon geloven. En dan moet je erop vertrouwen dat het goed zit. Kijk, dat is pas een ruim evangelie. Maar gemeente, dat is geen ruim evangelie. Dat is zand in de ogen strooien. Want de Heer is een God van recht. De Heer gaat rechte wegen. En ik zal de blinden leiden in de weg die zij niet geweten hebben. Ja, zegt Paulus, dat klopt. En dat is een rechte weg waarin je je niet zult stoten. Dat is geen weg van mensen. Dat is een weg waarin God precies leert wat je leren moet. Maar ook afleert wat je kwijt moet. En dan ga je leren wat nou alleen maar je enige fundament kan zijn. Waarop je gesticht moet worden. Ja, maar als ik dan arm en ellendig ben. Ja, dan denkt God aan mij bestendig. Dat is nou het wonderlijke, zoete leven van een mens die niks heeft. En die komt erachter dat het ook nooit meer wat wordt. Lees maar in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, doe ik niet, zegt Paulus. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. O, hij is zo arm in zichzelf. Maar wat zegt de Heer nu? O, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hebben ze hem neergelegd in de voerbak in Bethlehem. Dat hij om uwentwil uit die hoge rijke hemel is afgedaald om arm te worden. Opdat gij door zijn armoede zou het rijk worden door zijn offer. Hij heeft zijn lichaam verbroken. Hij heeft zijn lichaam laten verbreken. Hij heeft zijn bloed vergoten. Hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven, opdat doodschuldigen zoals Saulus toch vrede met God zouden ontvangen alleen door het bloed van Jezus Christus. Op dat fundament moet de kerk worden gesticht. Op dat fundament werden de gemeenten gesticht. En als nou zo'n grote zondaar als Saulus nog bekeerd kan worden, oh, dan had hij een boodschap voor iedereen. Als het voor mij kan, kan het ook voor jullie. Dat is een echte evangelist. Dat is een prediker. Die gaat niet boven de gemeente staan. Nee. Die begrijpt eigenlijk helemaal niet. Ik kan het niet bevatten. Waarom was het op mij gemunt dat zoveel gaan verloren? En zo zal het dan met elk kind van God zijn. Als die nou in de hemel komen, dan zeggen ze: Heren, het is door u alleen. Door u alleen. U hebt dat zo gewild, door het eeuwig welbehagen. God heeft het gewild, dat uit vrije goedheid zelfs Saulus nog bekeerd werd. En als wij nou ook zo arm en ellendig zijn in onszelf, dan is er vanmiddag een boodschap. Je wordt echt niet zalig omdat je zo goed geloven kan. En je wordt echt niet zalig omdat je zo goed bidden kan, of dat je zo voorbeeldig leven leidt. Je wordt zalig op grond van recht. En dat enige recht van God heeft Christus volmaakt vervuld door te betalen in de plaats van zijn kinderen. En dan wordt het hart wel eens zo vol dat je zegt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe kan ik het u ooit terugbetalen? Ja, dan komt er iets van die ware dankbaarheid, dat derde stuk uit de catechismus, u weet dat wel. Gods vrezen en wandelende in de vrezen des Heren. Wandelende, dat is iets dat gaat verder, dat stopt niet. Het is niet, ze hebben poosje gewandeld in de vrezen des Heren. Nee, ze zijn wandelende, ze wandelen nog steeds. Daarom is het ook een bloeiende gemeente. Ze brengen dus vruchten voort van geloof en bekering. Er is een verlangen in het hart om tot eer van God te leven en ze haten de zonde. Want ze zijn aan het wandelen, niet meer op die brede weg, maar op die smalle weg. Dat is natuurlijk een bekend beeld. Dat is ook een beeld dat uit het woord van God is ontleend. Er is een brede weg die naar de hel leidt, waarop we van nature wandelen. Maar Gods kinderen worden van die brede weg afgehaald en op die smalle weg gezet. En dan wandelen ze op die smalle weg. En de ene stap wordt gezet na de andere stap. En bij elke stap merk je iets van die vrezen des Heren. En wat is nu die vrezen des Heren? Is dat dan dat je bang bent voor de Heren? Nee. Daar is wel een heilige beven voor God. Denk maar aan hoe de wet is afgekondigd van de Sinaï, wat daaraan vooraf ging. Dan is God heilig en zeer te vrezen, inderdaad. Maar dit is geen slaafse vrezen. Hier is liefde in. Hier is eerbied en respect en opzien, hoogachting van God. En dan ga je het zo zien dat er in de heiligheid van God zo'n schoonheid is. En dat de Heer nu recht heeft op gehoorzaamheid. Calvijn noemt gehoorzaamheid de kern van het nieuwe leven. Waarom? Omdat ongehoorzaamheid het begin was van ons ellendig bestaan. Maar als de Heer nou het beeld van God in beginsel weer gaat oprichten in je ziel, en er weer kennis komt van God wie hij is, en gerechtigheid en heiligheid enigszins wordt begeerd, dat je afstand neemt van alle onheiligheid en alle ongerechtigheden, je gaat ze eerlijk bewenen en je gaat ze eerlijk bekennen en belijden met oprecht berouw. Heren, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar nee, er is vergeving. En dan zegt de apostel Paulus: gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt ge licht. Licht in de Heer. Nu heb je het gezien, Saulus. Je kreeg het licht in je ogen, maar je kreeg ook licht in je ziel. Wandel als kinderen des lichts. Houd het oog op God gericht. Dat is ook een bloeiende gemeente. Hoe staat het ermee in Den Haag, Scheveningen? Met dat leven, de dankbaarheid in het leven van Gods kinderen. Want dan komt er toch een verlangen om tot eer van God te leven, of niet soms? opdat we ons met ons ganse leven God dankbaar en voor zijn weldaden bewijzen, zegt de catechismus. En dat hij door ons geprezen wordt. En dan ga je met onze Vader niet meer zo automatisch bidden, maar dan wordt dat zo'n grote zaak. Uw naam wordt de geheilen. Geëerd en geprezen. Maar ook uw koninkrijk komen. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Uw wil geschieden. En dat ik onderdaan zal zijn van die koning der koningen. Om te willen wat God wil. En dat is een onvoorwaardelijk willen. De gemeente, daar moeten we even op letten. Kijk, we willen vaak wel naar de hemel en we willen wel bekeerd worden. En we willen wel een gelovige zijn. Maar hebben we nou eens onvoorwaardelijk ons in Gods handen overgegeven? Want de liefde is onvoorwaardelijk. Echte liefde is onvoorwaardelijk aanvaarden van de ander. Ook het onvoorwaardelijk liefhebben van God zoals hij is. In al zijn eigenschappen, in al zijn deugden, in de deugd van zijn heiligheid. In de deugd van zijn majesteit, zijn alwetendheid. Kijk er maar in. Maar ook in de deugd van zijn rechtvaardigheid. Dat je eerlijk gaat belijden en onderschrijven en amen zeggen. Heer, het is waar. Ik heb u beledigd en ik heb u getergd. En ik ben door uw wetten schende, krom van lenden. Bekeer me toch en genees me toch. Dan heb je steeds die drie stukken weer, hoort u het? Ellende, verlossing, dankbaarheid. En dit is iets van die dankbaarheid. Die vreze Gods. Het wandelen in de vreze des Heren. En dat je dan ook werkelijk daar een lust in hebt. Terwijl je er vroeger een last in zag. Ik wil niet gehoorzamen aan Gods wet. Lastig. En nu wordt het met Psalm 119 vers 83 anders. Wat een last was, wordt een lust. En andersom, wat vree heeft elk die uw wet bemint. We gaan ervan zingen. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten. We zingen dus 119 vers 83. vijf kenmerken van een bloeiende gemeente. Eigenlijk hadden we het anders moeten noemen. Het gaat om een vruchtbare gemeente. Want de bloei is één ding, maar er moeten vruchten komen van geloof en bekering. En we hebben ervan gehoord. Vrede. Vrede met God door Jezus Christus. Ook vrede onderling. En dan spreek je toch al van een bloeiende gemeente. Als ook die gemeente gesticht wordt op het ene fundament, Jezus Christus en dien gekruisigd. Want alleen door het bloed van Christus is er vergeving, anders niet. En ja, dat de Heer dat ook toepast. Dat de Heer daar ook iets van uitdeelt. En dat je dat bevindelijk weten mag. Dat is niet iets wat je in je verstand dan maar aanvaardt. Om er maar op te vertrouwen dat het goed zit. Nee, dat is een daad van God. Ken je er wat van? En dan komt de godsvrezen. Dat is die ware dankbaarheid om de Heer nou de eer te geven. En dan ten vierde vertroosting. Wat is dat, vertroosting? Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Zo lezen we het hier ook. Vertroosting des Geestes, des Heiligen Geestes. De Heer Jezus noemt de Heilige Geest letterlijk de trooster. Want als hij weet dat hij sterven zal en in korte tijd en dan ten hemel varen zal, hij zegt tot zijn discipelen, ik zal u geen wezen laten. Maar ik zal u de trooster zenden, de Heilige Geest. En die zal u alles leren. En die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. U zegt, ja, de discipelen waren toch al 3 jaar bij de Heer Jezus. Ze hebben alles gehoord en gezien. De tekenen, de wonderen, zijn prediking. Wat moesten ze eigenlijk nog leren? Nou, alles. Dat is een beetje wonderlijk, vindt u niet? Die zal u alles leren. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, ze moesten leren dat ze niet geloven kunnen als ze het zelf willen. Denk maar aan Thomas. Ze moeten leren dat ze ook maar een deel weten van, ja, ze kennen ten dele. Ze hadden wel de profetische bediening van de Heer Jezus Christus gezien en gehoord. En dat had ook kracht gedaan in hun ziel. Maar van het priesterlijke werk, wat wisten ze daarvan? Dat blijkt wel als de Heer Jezus gaat zeggen dat hij sterven moet. Dan zegt Petrus, nee hoor, echt niet. Dat zal u geenszins geschieden. Hij begreep niet dat er bloed nodig was. U wel, weten wij het. Dat er betaald moet worden bij God. Want zonder betaling is er geen verzoening. Er moet voldaan worden. En dat kan alleen wanneer de Heer Jezus zijn leven laat aan het kruis van Golgotha. En daarom heeft de Heer Jezus ook tegen Petrus gezegd, ga achter mij, Satanas, tegenstander. Oeh, dat was ook een les. Ja, Petrus, u moet nog alles leren. Want u hebt wel 3 jaar lang de prediking van Christus beluisterd. En u hebt zich in zijn nabijheid mogen verblijden. Maar waar het nu echt op aankomt, je moet voor God verschijnen. En dan moet je schuld verzoend zijn. En dat kan alleen door het bloed van Jezus Christus. Die trooster zal u alles leren. En die zal u ook alles afleren wat je kwijt moet. Ja, dan moet je leren dat je alles inleveren moet waar je heimelijk op gesteund hebt. De Heer Jezus gebruikt daar ook een gelijkenis bij. Als het gaat over die kleine pareltjes, weet u wel, die ene parel van indrukken en die andere parel van vertroostingen en dat andere pareltje van uitreddingen en dat andere pareltje van dat lieve psalmversje. En toen, en daar heb ik toch ook, ja, nou, lever het maar in, verkoop het maar. Want het gaat niet om wat u meemaakt, alsof daarmee betaald kan worden. Maar de enige prijs der zielen, dat rantsoen waarmee je God in eeuwigheid kan voldoen, dat is de prijs van Christus, zijn bloed. Alleen daarmee, dat alleen is zuiver en heilig. En daarmee alleen kan God tevreden zijn. Dus Christus moet de dood in. Oh, dat is ook een les. Want in het begin heb je dat leven, dat zoete leven, dat de Heer Jezus zo nabij is. Hè? Een gevoelig leven. Als die tere liefde werkt en trekt. Het eerste van die eerste liefde. Kan het hart zo bedwelmd zijn van die zoete, trekkende liefde. Maar dan gaat de Heer niet alleen lokken, maar die gaat je ook in de woestijn voeren. En dan kom je erachter hoe dorstig en hoe dor het land is. En van mijn hart dat het zo dor is. En dat ik zo ga hongeren naar dat levende brood, Jezus Christus. Dat is dat manna wat uit de hemel neerkwam. Dat is de Heer Jezus die als het levende brood in Bethlehem broodhuis. Hij kwam uit de hemel neer. Hij zelf is alleen de prijs die betalen kan. Met zichzelf. Maar dan hongeren en dorsten. En dan sta je voor zo'n zwijgende steenrots. Keihard. Komt niks uit. Ja, en dan te leren dat nou van het wonder geleefd moet worden. Dat uit die steenrots water gaat komen, ja. En de steenrots was Christus. Dus die zwijgende Christus, die verborgen persoon, die moet door het wonder geopenbaard worden. En dan moet door het wonder de ziel zich weer aanlaven. Zoals Saulus ook door het wonder weer kon zien. En de schellen van zijn ogen vielen. Dat was een wonder. En zo gaan Gods kinderen leven van het wonder. En hoe meer ze van dat water gedronken hebben. Ach, ten diepste kan het in eeuwigheid hun ziel niet meer tot dorst brengen. Want wie van dit water gedronken heeft, die zal nooit meer dorsten. Maar dat is eeuwig. Maar hier op aarde moeten ze door de woestijn naar het Kanaan hierboven. En dan hebben ze elke dag water nodig. Wat dacht u in die hete woestijn? En hebben ze elke dag manna nodig. En zo moet de ziel leren afhankelijk te zijn van wat er uit de hemel neerdaalt. En als de Heer dan weer iets geeft, oh, dan wordt het zo'n wonder als hij ze vertroost, dat hij ze niet alleen laat in de woestijn van dit leven. McChane heeft ervan gedicht, hè, dat ze door de aardse woestijn geleid worden. En wat een wonder trouwens, dat de Heer dat volk leidt door zijn vuurkolom en wolkkolom, dat hij ze de weg wijst door zijn woord. En dat hij ze voedt door dat hemelse manna. En dat hij de dorst lest door dat water uit die steenrots. Het wijst allemaal op Christus. Maar wat zijn het vertroostingen, hè? Kent u die vertroostingen? Nou, in de gemeenten van Galilea en Judea en Samaria, daar was geest en leven. Daar waren die vertroostingen van de Heilige Geest, die meer en meer de grond onder je voeten uithaalt. En dat ene fundament meer en meer onder je voeten legt, zodat het wordt van een opwassen in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Opdat die geest der genade en der gebeden zal getuigen met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dan worden Gods kinderen geoefend in het allerheiligst geloof en ze krijgen meer vrijmoedigheid. En dan is er soms ook iets van, kom, ga met ons en doe als wij. Onze vijfde gedachte, vermenigvuldiging. Matthew Henry schrijft hier, ze waren niet alleen getrouw en gelovig, maar ook blijmoedig. En ze hielden zich aan de wegen des Heren en ze zongen op die wegen. De vertroosting des Heilige Geestes was hun grootste blijdschap. En ja, als dan de buurvrouw even op de koffie komt, dan gaat het niet over de laatste buurtroddels of de familiemoeilijkheden. Maar dan is het, zeg, jij hebt iets wat ik mis. Ja, er is een blijdschap die alles te boven gaat. En dat is een vrucht van nieuwe leven. En dan mag de beker wel eens overvloeien. En dan kan het wel eens zijn dat een ander daardoor wordt ingewonnen. Als je dan iets goeds mag zeggen, moet wel passen bij je leven natuurlijk. Als je niet wandelt in de vrezen des Heren, komt het niet over. Nee, natuurlijk niet. Maar als dat erbij past en de Heren maakt een keer ruimte daarvoor, hoef je niet per se vrijwilliger op de evangelisatiepost te zijn in Scheveningen. Maar dan kan het ook in je eigen gezin, in je eigen omgeving, bij je eigen collega's wel eens even openvallen. En dat je dan iets mag zeggen hoe goed God is voor een slecht mens. En als het voor mij kan, kan het voor jou ook. Dat is wervingskracht. Dan proeft men dat. Dat is een bloeiende gemeente. En dat het ook zijn mag als je ziet hoe lief ze elkander hebben in deze wereld van haat en kilheid en individualisme. Ieder voor zich, korte lontjes. Hè? Maar daar is het anders. Oh, wat een bloeiende gemeente als die vrede er is. Die stichting, die godsvrees, die vertroosting. En kijk eens, er komen anderen bij. Toch wel heel aangrijpend. Zo'n volle stad en zulke lege banken, vindt u niet? Weegt dat wel eens? Waar brengt het ons? Bidden we ook om de werking van Gods geest? Want de Heere roept het ons toch toe, bekeert u, want waarom zou het gesterven? En dat woord mag uitgaan, ook op de evangelisatiepost in Scheveningen. En dan hoor ik dat er toch tientallen komen om te ontvangen het zaad der wedergeboorte. Geeft dat ook geen moed? Maar gemeente, er is nog iets. We weten ook dat veel kerken gesloten zijn. We weten ook dat er zo'n dodigheid zijn kan in de kerk. En als dat eens een keertje je bespringt en de duivel die roert er eens even in, dan kan het je dat ook moedeloos maken. Het is net alsof, ja, misschien bent u ook wel eens in de bergen geweest, en dat u gestaan heeft bij de bron van een rivier, en in het begin is dat zo'n sprankelend beekje, zo levendig. Nou, zo was het eigenlijk ook in de begindagen van de kerk in het Nieuwe Testament. 3000 op één dag, levendig. Ze werden overtuigd van zonde en gerechtigheid en oordeel. En ze gingen vragen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Het was nood bij die mensen. En ze hebben de Christus der schriften gevonden. En ze hebben hem beleden. En zo zijn de gemeenten ontstaan op alle plaatsen, zelfs door de vervolgingen heen. Dat was die frisse nieuwe lentetijd, waarin velen tot bekering kwamen. Er waren ook bloeiende gemeenten en de mensen gaven ook weg wat een ander nodig had. Ze zaten er niet aan vast. Maar als je nou zo'n beetje gadeslaat, als het wat zakt en het komt in het lome, trage, laag land, de Rijn bijvoorbeeld, dan gaat het traag stromen. Maar ik wil eigenlijk naar een ander riviertje toe, de Jordaan. Als dat van die bronnen komt, dan bruist en leeft dat en dan is het een levendig riviertje. Maar kijk, uiteindelijk komt het tot stilstand. En dat is een plek waar de dood heerst. Dat is een plek waar alleen maar zout en mineralen zijn, de dode zee. En als je dan door de stad heen loopt op een zondag, de dag des Heren, dan denk je, ach, een dode zee. Geen spoortje leven. Maar laten we maar dichter bij huis blijven. In de kerk, wat kan er veel dodigheid zijn? Dat je denkt, is er nog nieuw leven? Of misschien nog dichterbij, kijk eens in je eigen hart. Hoe is het daar? Kinderen des Heren, ook nou ontvangen genade, wat kan het dodig zijn, hè? Heb je er nooit last van? Is het bij u elke dag hetzelfde, net als met die kunstbloemen die altijd rechtop staan? Zo is het nieuwe leven niet. Maar nog even over die dode zee. Daar groeit niks, daar leeft niks. En het wonderlijke is nu dat Ezechiël profeteren mag dat aan de oevers van de dode zee, tussen en Eklaïm en Engedi, dat daar vissers staan. U zegt, dat kan toch niet? Ja, vissers. En die werpen hun netten uit. Maar er zijn toch geen vissen? Nee. Maar kijk eens wat ze vangen. Ze vangen vis. Verse vis, levende vis. Hoe is dat mogelijk, Ezechiël? Ja, zegt hij, dat doet God. Dus de Heere schept leven uit de dood. En daarom die evangelisatiepost in Scheveningen. Maar ook de gemeente hier. O Heere, als ik dan naar mijn eigen hart kijk. Hoe dodig, hoe levenloos, hoe dor. Zou u zelf die vrucht nog eens willen scheppen in mijn ziel? zoals David het heeft uitgeschreeuwd. Ook naar ontvangen genade. Schep mij een rein hart, o God. Die man moest elke dag bekeerd worden. Die man moest elke dag weer opnieuw bekeerd worden. En elke dag moest hij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood en, dat zit er meteen aan vast, vergeef ons onze schulden. Ja, maar David, je hebt toch psalmen gezongen waarin het ging over de vrede met God? Ja, maar vandaag moet ik weer vragen, vergeef mij al mijn zonden, o God, die uw hoogheid hebben geschonden. Genees mij, red mijn leven. O Gods kinderen komen er niet bovenuit. En de Heer heeft beloofd, ik zal mij doen overblijven een arm en ellendig volk. En die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Gemeente, zijn wij nou een bloeiende gemeente? Leg de praktijk er eens naast. Wat heeft de Heer er recht op, hè? Dat er vruchten zullen zijn. Opdat ook anderen gewonnen worden voor de dienst des Heeren. Maar ja, als je nou een vruchteloos mens bent, ga dan maar op de knieën om dat te belijden. En zeg maar heel eerlijk hoe het is. En dan bid je om de geest der genade en der gebeden. Och Heeren, zend dan uw geest, uw licht en waarheid neder in mijn hart. Opdat die ons geleiden. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, uw woord is zo eerlijk. En zo radicaal. Het snijdt overal dwars doorheen. Maar het is toch een mes dat gehanteerd wordt in liefde. Het is een tweesnijdend zwaard. In de handen van uw geest zal het leven wekken waar de dood heerst. En zal het uw kinderen uit een dodige gerustheid en een zorgeloosheid weer wakker doen schudden, opdat er weer gezocht wordt naar die bruidegom, zoals de bruid in het hooglied getuigt, dat die bruidegom is geweken, en dan moet ze weer gaan zoeken, en dat hebben we zo nodig, Heren, dat het oude weer nieuw gemaakt wordt, en wat zijn we dan toch ellendige schepselen, ook na ontvangen genade, maar als Paulus dan de conclusie trekt, ik ellendig mens, dan mag hij het toch getuigen door genade alleen. Maar ik dank God door Jezus Christus. Schenk ons die beleving. Niets uit ons. Alles uit Hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we nog uit 145, de laatste twee versen, 6 en 7. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En ook vers 7, 6 en 7 van 145. dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.